supergoed nieuws voor iedereen die niet van lezen houdt, maar wel van luisteren. Mijn nieuwste boek, Jezus Delen, is nu beschikbaar als luisterboek bij ons in de webshop. Ga naar www.goandtell.nl.
Welkom. Go & Tell organiseert regelmatig seminars om je toe te rusten in je geloof. Hierin geven we je handvaten om dagelijks met Jezus te wandelen. Dit keer kun je luisteren naar de tweede serie van De Economie van het Koninkrijk.
Van alles wat je vandaag gaat leren is één ding ontzettend belangrijk. Dat is dat je het gelooft. Want als je het niet gelooft, heeft het gewoon geen zin. En daarom zou ik je willen uitdagen als je hier zit. Ik moet nog eens even zien of ik het allemaal wel geloof. Dan moet je daarin snel proberen te schakelen. Want als je met een gelovig hart ontvankelijk bent, dan ben je ook bereid om er wat mee te doen. En we weten, de principes van geloven is, je moet het geloven, maar het mag niet alleen bij geloven blijven, zegt Jacobus. Uiteindelijk moet je er ook wat mee gaan doen. En pas dan zie je het ook werken. En alles wat wij delen is allemaal niet nieuw. Ik bedoel, God heeft het zelf verzonnen toen hij de wereld schiep. Hij heeft al die elementen in de schepping gebracht. En aan ons geleerd hoe we daarmee om kunnen gaan, zodat wij ons leven daarmee kunnen verrijken. En hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om die dingen te gebruiken, om ook weer invloed uit te oefenen op de wereld. Michiel is ontzettend goed in geld verdienen, geld weggeven. Ik ben heel goed in geld uitgeven aan de bediening. Dat is mijn tak van sport. En ik zeg wel eens, we hebben een geldverslindende bediening. En sommige mensen vinden dat moeilijk, zeggen, gaat dat allemaal? Ja. Het evangelie is gratis, maar om het te verkondigen, dat kost gewoon geld. En dat kost veel geld. En ik weet nog de allereerste keer dat ik in Afrika was. En dat ik te gast was bij Reinhard Bonke. En ergens achter onder in het stadion in een gastenlounge met 300 gasten over de hele wereld zat. En dat er gesprekken over tafel gingen met hoeveel dat nou kostte. Nou, zo'n campagne kostte ongeveer $1 miljoen. Ik viel bijna van mijn stoel. Ik denk, dat kan je toch niet menen, weet je. Dat zat ik met mijn begroting van nog geen €90.000. Jaren geleden, van een heel jaar, dat ik dacht van hoe in de wereld gaan we dat dan ooit meemaken of bereiken? En toen zei er iemand, ja, die deed wat kleinere campagnes, die waren dan wat goedkoper. Ik zeg, waar moet je dan aan denken? Ah, dan moet je toch ook al wel aan $25.000 denken of $50.000. Ik viel weer van mijn stoel, want ook dat was compleet ontoereikbaar voor mij. En toen zei iemand anders, ja, ik ga een campagne doen en ik denk dat ik zo'n $50.000 nodig heb. Ik denk, hoe ga je dat in hemelsnaam ophalen? En hij zei, vol geloof, nou, weet je, dat komt wel goed. En ik dacht, waar halen die gasten dat vandaan, joh? Weet je, hoe durf je zo te denken? En ik heb geleerd inmiddels dat ook ik zo mag denken. Het heeft namelijk niet zoveel met mij te maken, maar alles met de God die ik dien. Als we echt geloven wat de Bijbel zegt, van hem is al het goud en zilver in de hele wereld, dan is het alleen het probleem dat wij als kinderen van God niet durven te denken dat het ook aan ons mag behoren. Iemand zei laatst iets wat mij enorm prikkelde op het gebied van financiën. Die zei, het is niet aan God hoe rijk je bent. Toen dacht ik, oh, weet je wel, ik bedoel, hij is toch de bron van alle zegen en hij bepaalt toch wat ik krijg. Maar toen zei hij erachteraan, want als dat zo zou zijn, zegt hij, zouden ze in Saoedi-Arabië niks hebben en zouden alle zendelingen stinkend rijk zijn om het evangelie te verkondigen. Toen dacht ik, ja, er zit natuurlijk wel wat in. Misschien, ik bedoel dat zendelingen niet heel goed om kunnen gaan met zoveel geld en dat ze het daarom niet krijgen, ik heb geen idee. Maar ik dacht, als dat waar is. En toen zei hij, nee, God heeft principes in de aarde geplaatst om ons te leren ermee om te gaan. En toen dacht ik, ja, daar zit een waarheid in. We hebben Gods wijsheid nodig om die dingen het koninkrijk binnen te brengen. En daarvan uit natuurlijk ook gewoon over de wereld te gaan. Zoals je kan zien achter mij, en hier, we zijn een beetje studio-achtig bezig. Want wat wij willen is niet alleen de mensen hier bereiken, maar via de media, mensen willen alles on demand. De meeste ouders staan vanmorgen langs de voetballijn, of weet je wel, bij de volleybal, bij de hockey. Maar die zouden best vanavond eventjes in een videootje willen streamen wat voor inhoud er is geweest. En dat is waar we heen gaan vandaag de dag. En dat kost allemaal geld. En dan zou je zeggen, ja, als je echt de wereld wil bereiken, dan moet je niet alleen op YouTube, maar dan moet je gewoon op RTL. En sommige mensen zijn op RTL, maar dat kost ontzettend veel geld. Heel veel mensen durven daar niet aan te denken. Maar als je leert plannen vanuit de zak van God, ga je anders denken. Alleen, wat ik heb geleerd, is dat God nooit zomaar met hele grote budgetten begint. Want hij wil je de principes leren die daaraan vooraf gaan. Want anders gaat het fataal mis, natuurlijk. Als hij ons zomaar, ik bedoel, weet je, als je tegen een klein kind zegt, hier heb je een zak het geld, doe maar wat je wil, koop er een auto van, dan weten we, dat gaat mis. Dat kun je een kind niet aandoen. En zo gaat God ook met ons om, als een wijze vader, die ons beetje bij beetje meer toevertrouwt en ons meer geeft. Ik wil vanmorgen in het eerste deel spreken over de gunst van God op je leven. Dat is iets wat je nodig hebt als je zaken wil doen in deze wereld, maar ook als je in de bediening wil staan. Je hebt de gunst van de Heer nodig. Ken je ze, die mensen die een lichtje boven hun hoofd hebben schijnen? Je ziet het niet met je natuurlijke ogen, maar er is gewoon iets met die persoon. Ken je dat? Hij glanst, zij glanst, straalt. Er is iets moois, er is iets aantrekkelijks, er is iets gaafs om die persoon. En alles wat hij doet lijkt wel te lukken. Dat is ook heel bijbels, hè? Maar die mensen zijn aantrekkelijk, er is iets mee, er is iets overheen. Die hebben de gunst van God op hun leven. En nou is er, als iemand heel veel gunst heeft van God op zijn leven, dan ontstaat daar ook heel vaak heel veel jaloezie omheen. Want mensen vinden het of fantastisch, of ze haten het. Hè? De haters en de likers. Mensen die het leuk vinden, maar je hebt ook mensen die er gewoon niet mee om kunnen gaan. Dus als er heel veel gunst van God op je leven is, dan kun je daarvoor vervolgd worden. Dan kun je ook gewoon van in de problemen raken. Maar diezelfde gunst waardoor je in de problemen komt, haalt je er ook weer uit. Kijk maar naar Jozef. Die had zoveel gunst dat zijn broers gewoon stikjaloers op hem werden, hè, en hem verkochten. Maar het was diezelfde gunst die in de benauwdheid hem opnieuw in de gunst bracht bij de mensen in Egypte. En vanuit die gunst werd hij opnieuw weer verhoogd en gepromoveerd. Dus elke keer als je in de problemen zou komen omdat er zoveel zegen op je leven is. En als er benauwdheid komt, hoef je niet bang te zijn, want diezelfde zegen gaat je opnieuw weer redden. De Bijbel zegt dat God gunst gaf aan Jozef en daarmee een einde maakte aan zijn beproevingen. Wow, het is heerlijk om in de gunst van God te wandelen. Maar de grote vraag is, hoe krijg je dat nou? Hoe werkt dat? Hoe kun je in gunst van God groeien? Want laten we eerlijk zeggen, dat willen we allemaal, toch? We willen allemaal gunst van God op ons leven. We willen dat als we ergens aankomen, dat we gewoon een voorrecht wordt verleend. Ik zou je vertellen, gisteren kwam ik op een conferentie, dat is dan wel weer grappig. En het was super druk. Helemaal nergens mocht meer een auto staan. Dus ik kom aanrijden bij de poort. En ik sta een parkeerwacht ervoor. En ik doe mijn raam open. Ik zeg, joh, moet ik verderop parkeren? Want ik wilde weten waar ik dan kon staan. En toen keek hij me aan. Toen zei hij, hey, maar u bent David de Vos. Ik zei, ja, dat klopt. Hij zei, ja, het is vol. Ik zei, nou, dan ga ik toch even daarheen. Nee, zegt hij, ik heb nog wel een parkeerplaats bij de gehandicapten. Ik bedoel er niks mee, hoor, zegt hij. Maar u mag daar wel staan. Nou ja, heeft met gunst van God te maken. Het is een beetje een gun op dat moment van hem naar mij, omdat hij weet wie ik ben. En ik denk, nou ja, goed, scheelt er een heleboel, mijn auto's hier achter staan. Maar dat zijn kleine leuke dingen. Ik vind dat wel grappig. En nou is het natuurlijk zo dat we vanuit die gunst kan er iemand achter staan. En ik denk, ja, dat heeft hij weer. Dan komt er ook gewoon weer een stukje jaloezie bij kijken. En we moeten daar voorzichtig mee omgaan. De gunst van God is niet zoiets als dit. Dat is nog veel meer dan dat. En nog veel groter en nog veel mooier. Het heeft ermee te maken dat God jou enorm gave dingen gunt. Nou, vorige keer, tijdens Gods economie, heb ik gesproken over Gods principes, over zaaien en oogsten. Ik heb gesproken over dat ik geloof dat in het systeem van het koninkrijk het belangrijk is om te geven. Ik heb gezegd dat wij als bediening dat ook doen. Wij zien erop toe om ook weer onze tiende te geven. En ik had laatst een gesprek met een van onze donateurs. Iemand die veel investeert in Go & Tell. En nou, dan laat ik de begrotingen zien. Als er mensen zijn die echt zeggen, ik wil substantieel bijdragen, dan vind ik ook dat het 100% transparantie moet zijn op het gebied van hoe we ermee omgaan. Dus ik liet dat zien. En toen zag hij ook hoeveel wij ook weer weggaven aan anderen. En toen zei hij, waarom doe je dat? Ik zeg, ja, ik zeg, omdat ik geloof dat ik geen eindstation ben. En toen zei hij, nou, ik denk wel dat jij een eindstation bent. Hij zegt, want ik geef het aan jou en dan is het toch de bediening, dan is het klaar. Ik zeg, ja, dat klopt. Ik zeg, voor jou ben ik een eindstation. Maar als ik mijzelf aanschouw als eindstation van de zegen, dan draai ik mijn eigen kraan dicht. Ik zeg, want op het moment dat ik in Afrika ben, ik zeg, en een jonge man ontmoet die evangelist wil zijn en worden, en we kennen hem, Pierre, hè, die heeft mij een aantal keer vertaald, die heeft dicht bij me gestaan, die heeft me gezien, weet je wat hij gezegd? Hij denkt, wat die de Vos kan, kan ik ook. Er komen er steeds meer mensen achter. Hij zei, en ik ga het gewoon doen. En toen liet hij weten wat hij nodig had. Een paar duizend euro. Maar hij heeft geen achterban, geen rijke gemeente. Maar op dat moment, omdat ik mijzelf niet als eindstation aanschouw, kon ik hem helpen. En wij hebben zo'n campagne betaald. En zo zijn de zegeningen die de mensen ons geven, die gaan weer door, die gaan weer verder. Momenteel ben ik aan het nadenken en aan het bidden om wat geld te verzamelen voor mensen die, die hun hele leven in het evangelie hebben gestaan. Er zijn mensen die hun hele leven aan God hebben gegeven en bijvoorbeeld geen pensioen hebben opgebouwd. En nou heb ik daar wel eens een waarschuwing voor gekregen. Daar, je moet wel oppassen, want op het moment dat je met pensioen gaat en je bent niet meer in de bediening, je moet goed voor je... Ik geloof dat je een plan moet maken. Ik geloof dat je goed voor jezelf moet zorgen. Maar ik geloof niet dat als ik met pensioen ga, dat God ook ineens met pensioen is. Dat geloof ik gewoon niet. Want hij heeft mij toegezegd dat hij voor me zou zorgen. En dat betekent dat ik dat zou kunnen opbouwen in mijn leven nu. Maar ik weet ook dat als me dat niet zou lukken, dat hij op dat moment ook weer bij mij is. En daar voor mij voorziet. Doe aan anderen zoals je zou willen dat anderen voor jou doen. Heel bekend. En weet je wat ik aan het doen ben? Er zijn mensen in mijn leven geweest die de reden zijn waarom ik hier vandaag sta. Hun keuzes, hun offers, hun geloof heeft mij hier gebracht. En die gaan met pensioen en ik ben aan het bidden en aan het nadenken. Dat ik wil wat geld verzamelen om hun te zegenen op die oude dag. En ik vind het zo mooi omdat God in al die principes meekijkt. Ik geloof niet dat iemand een eindstation is. Ik geloof dat we altijd onderdeel zijn van de ketting waarin God rondgaat met zijn voorziening. Ik heb nou over die dingen gesproken. Ik heb ook gesproken over vertrouw God als je bron. Ik merk nog steeds dat dat een heel erg heikel puntje is voor heel veel mensen. Want mensen hebben toch het idee als ik iets aan hem of haar geef, dan komt er vast wel weer een keer iets terug vanuit die kant. Maar God is je bron. Vergis je niet. Verwacht het niet van mensen. God is in staat om via allerlei wegen de zegen bij jou te brengen. En ik merk, hoe meer we leunen op wat we hopen dat mensen gaan doen, hoe minder er vandaan komt. En hoe meer we vertrouwen op wat God gaat doen, hoe bovennatuurlijker de stroom van zegen gewoon ontspringt. En dat is iets wat we nooit mogen vergeten. Ik heb ook gezegd, ik stond toen nog aan het begin van ons project Romeinen 10 vers 14, waar we het geluidssysteem voor Afrika gingen verzamelen en een paar ton voor nodig hadden. Ik heb gezegd, volg me maar, want ik geloof dat het gaat lukken. En ik zeg, volgende keer ga ik vertellen hoe het is gelukt. Dus dat ben ik jullie verschuldigd. Het is gelukt. Prijs de Heer, ja, absoluut. En we hebben gezeten, we hebben nagedacht. Ik denk dat het ongeveer 1,5 jaar geleden is, hè, dat we het seminar hebben gehad. En ik denk dat ik vlak daarna in mei de eerste boxen heb gehad. Ik had een geloofszaad gezaaid bovenop een tiende van 3000 euro. En dan moet ik je even uitleggen hoe dat dan zit. Ik geloof dat je je tiende mag geven, maar dat je ook een geloofszaad mag zaaien. En als je dat doet, dat God het vermogen heeft om dat wat je hem geeft boven natuurlijk te vermenigvuldigen. Dan zou je zeggen, ja, maar dat is toch egoïstisch, want dan geef je iets om iets te ontvangen. Dat klopt. Ik geef iets omdat ik iets nodig heb om het evangelie te preken. Dat is het laatste van de cirkel van egoïsme. Want ik geef omdat ik weet dat ik nodig heb, maar ik weet hoe Gods economie werkt. Ik weet dat de jongen met 5 broden en 2 vissen, toen hij het aan Jezus gaf, met veel meer thuis kwam. Ik bedoel, zijn moeder was denk ik niet boos dat hij zijn lunch kwijt was, maar het gewoon veel meer, hè, toen hij terugkwam. Dat is het principe, het koninkrijk van God. En op het moment dat ik mijn geloof naar Jezus uit en zeg, Heer, wat ik nu niet heb, is niet voldoende, maar ik geef het aan u als u er meer van maakt. Want dat is vaak ons punt, hè. Voor wat je echt nodig hebt, wat je in je zak hebt zitten, is toch niet genoeg. Dan kun je het maar beter weggeven. Aan Jezus, zodat hij er meer van kan maken. En dat is letterlijk wat ik heb gedaan. En kort daarna, toen ontving ik de toezegging van Christful Nations, van Reinhard Bonke, dat ze 24 grote oude Meyers aan speakers hadden, die wij kregen. $30.000 dollar, denk ik zomaar nog, die dingen. En die stonden in Afrika, klaar voor ons om opgehaald te worden. En dat was voor mij de reden dat ik voelde, ja, God is erin. En we gaan het nu communiceren. Ik ga het vertellen aan de achterban en dat begonnen wij te doen. En mensen begonnen te geven. Weet je, het is heel belangrijk dat je communiceert over wat je nodig hebt. Dat mensen ook weten waar ze aan kunnen geven. Er zijn heel veel mensen die willen heel graag heel veel geven, maar hebben geen idee waaraan. Totdat ze merken, hé, dit is een goede plek. Je kan aan bijdragen, het is ook gewoon heel gezond om dat te communiceren. Dus dat is wat we deden. En we hebben echte verhalen intern van een oude weduwe die 15 euro gaf, tot en met aan iemand die uiteindelijk meer dan 1 ton heeft gegeven om het mogelijk te maken. En het leuke is dat een heleboel van die mensen waren al lang in de buurt. Maar pas toen wij gingen wandelen in het geloof, dat het ook echt kwam en daarna gingen spreken, kwam het uiteindelijk allemaal los. Het werd een hele lange weg. En ik denk dat je je wel voor kunt stellen dat op zo'n weg het heel moeilijk is, omdat wij de ervaring ook niet hebben met het systeem. Ik ben geen geluidstechnicus. De ervaring om de spullen naar Afrika te brengen. En hoe moet het door de douane? En alles bij elkaar. En dan zoek je naar verschillende wegen. Ik heb met verschillende mensen gesproken. En dan vaak dan leidt het toch een beetje tot een doodspoor. Van dat is het niet helemaal. Maar als de gunst van God op je leven, op je plannen is, dan gaat Gods zegen voor je uit. God wist al lang wat ik nodig had. Uiteindelijk kwamen een aantal technici bij elkaar. Die zeiden, David, die boksen van Reinhard, die zijn wel cool. Maar ze zijn eigenlijk te lomp, groot, zwaar, oud om echt handzaam mee te werken in Afrika. Ik denk, oh my gosh, weet je wel. Krijg ik zoiets moois, kan dat toch niet afslaan, weet je. Ik zeg, voor mijn gevoel zat er gewoon zelfs heel veel zegen in die boksen, weet je. Als ik alleen die boksen al neer zou zetten, zouden de mensen misschien wel tot geloof komen. Dus ik vond het moeilijk. Ik denk, wat moet. Maar vervolgens was er nog iemand die zei eigenlijk precies hetzelfde. Joh, je moet, je hebt nog beter spul nodig. Ik denk, beter spul. Ik zeg, wat kan ik nou nog beter krijgen? En ik denk, dat kost natuurlijk nog veel meer geld. Lang verhaal kort. Uiteindelijk zei nog iemand het tegen me. En ik denk, ja, ik denk, heer, dan moet ik het met, dan moet ik het ook met Reinhard over hebben. En toevallig was hij in de buurt. En ik zei, heer, ik moet hem erover spreken. Wilt u me gunst geven? Dat is een drukke man. Die krijg je niet zomaar te spreken. Maar hij maakte zomaar tijd. Ging samen ontbijten. En uiteindelijk vroeg ik, en Michiel was mee, hè. Dat is ontzettend leuk. Hij staat aan tafel. En uiteindelijk, hij zei, hoe is het ermee? Ik zeg, ja, het systeem. Ik zeg, ja, gaat goed. Ik zeg, een beetje een dingetje met de boksen. Hij zegt, wat dan? Ik zeg, nou, ik heb het te horen gekregen dat ze nogal wat lomp, zwaar, oud. En hij zei, kun je beter krijgen? Ik zeg, ja. Ik zeg, ik heb een donateur die zegt, ik betaal. Hij zegt, doen! Hij zegt, voor het evangelie, zegt hij, altijd alles het beste. Ik zeg, ja, maar ik vind het lastig, want ik zeg, het zijn uw boksen. Ik zeg, ik heb het gevoel dat ze gezegend zijn. Nee, zegt hij, de zegen zit in het evangelie, niet in stomme boksen. Hij zegt, ik ga niet nostalgisch worden, zegt hij, over een paar van die boksen. Zegt hij, gaaf voor het allerbeste. En dat was zo gaaf. Ik had dat nodig om opnieuw weer in die kracht te gaan staan. We kwamen terug. En iemand had de wijsheid om iemand anders erbij te trekken. En dit is een hele getalenteerde ondernemer die succesvol zijn eigen bedrijf heeft verkocht en thuis zat en niks te doen had en het ontzettend leuk vindt om met geluidssystemen te knutselen en dingen te kopen. En die is als een trein voor ons gaan rennen. En die regelen letterlijk alles. As we speak, terwijl wij hier bezig zijn, zijn hun bezig om alles voor te bereiden. Er is een architect bezig om gewoon de containers in te vullen tot en elk hoekje, elk gaatje. Hij zegt, er kan straks niks meer bij, misschien een paar tangetjes nog los. Hij zegt, maar alles zit precies pas. Het is onvoorstelbaar hoe God vanuit zijn gunst en zegen de dingen van tevoren heeft voorbereid. En alles wat wij hoeven te doen is gewoon volgen wat hij heeft gedaan. Ik kan niet anders zeggen dan dat het de gunst van God is die ons verleend heeft om in die zegen te mogen wandelen. En dan zien we onderweg, is het spannend, hebben we genoeg hier, hebben we genoeg daar. Maar om die zegen te zien, dan weet je, de Heer is er. Het heeft alles te maken met de gunst van God op ons leven. We hebben een aantal aanpassingen gemaakt, ook gewoon wijsheid. We wachten bijvoorbeeld nog even met het kopen van een truck. Een aantal dingen kunnen wat goedkoper, omdat we ontzettend veel mankracht gewoon krijgen van mensen. Hun expertise stellen ze allemaal gratis ter beschikking. Dus dat betekent dat we heel veel besparingen kunnen maken, dat uiteindelijk goedkoper kunnen doen als dat we hadden gedacht. Dus dat is ook fantastisch. Het gaat allemaal gepaard met geloof en de gunst van God eroverheen. Nou, ik heb echt een vraag aan jou. Dat is, geloof jij dat God geen favorieten heeft? Of juist wel? Zou God lievelingetjes hebben? We zijn allemaal lievelingetjes van de Heer. Ja toch? En toch lijkt het soms wel eens dat de ene iets wat meer bovenuit stijgt. Die heeft dat vaker geluk of zo dan. Ik heb het hoor, als ik naar anderen kijk, dan denk ik, die heeft zoveel gunst en zegen van God op zijn leven. Dat ik denk, oh my gosh, weet je wel, dat wil ik ook. Ken je dat gevoel? Als je na gaat vragen bij zo'n persoon, wat doe je er nou voor om dat te krijgen? Heb je dat wel eens geprobeerd? Niemand nooit geprobeerd? Dat is punt 1 die je op moet schrijven. Stel vragen. Ja, come on. Als je verder wil komen, dan moet je niet denken dat je de wijsheid al bezit. Dat is wat de fout die heel veel mensen maken, is dat ze denken het allemaal wel te weten. En dan leef je hele leven op een manier waarvan jij denkt dat je het weet. Maar ik zeg het je, als ik in de buurt ben van mensen die verder zijn dan ik, dan stel ik vragen. En dan ben ik stil. Dan ga ik niet 100.000 verhalen vertellen over alles wat de Heer bij mij heeft gedaan, maar dan vraag ik, omdat ik gewoon wil weten, ik wil verder komen. Zou God lievelingen hebben? Ik denk, God lievelingen heeft, en wij zijn het allemaal, maar ik denk dat jij net zo'n grote lieveling bent van God als dat je zelf durft te geloven. Overvalt gelukje? Dat was maar een gelukje. Of kun je het benoemen, dit was de zegen van de Heer. Heel vaak dan gebeurt iets en dan denk ik, ja, dat is toeval. Nee. Ik kies ervoor. Ik zeg, dat is de gunst van God op mijn leven. Dank u, Jezus, zeg ik dan. De wereld kent geluk. Ik ken de gunst van de Heer. Dat is zoveel mooier, zoveel rijker. De Bijbel zegt in Psalm 4, vers 4. De Heer schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is. En dan staat er achteraan, de Heer die luistert als ik tot hem roep. God die geeft gunst aan mensen die hem trouw zijn. En trouw betekent dat je loyaal bent, dat je doet wat je zegt, dat je te vertrouwen bent, want dat is dus waar God naar kijkt. En we weten vanuit de Bijbel dat hij dat in delen toevertrouwt. Hè? Eerst een beetje, dan een beetje meer en dan nog een beetje meer. En dat groeit in omvang. En dan test hij jouw trouw. En als je trouw bent, dan geloof ik dat Gods gunst op je leven toe kan nemen. Dus als je Gods gunst op je leven wil, zorg dat je te vertrouwen bent. Zorg dat je trouw bent in de kleine en in de grote dingen. Er staat in Psalm 89, vers 18. U bent de glans van onze kracht. Door uw gunst verhoogt u ons aanzien. De gunst van God is letterlijk de glans over jouw leven. Is dat niet prachtig? Ik ken ze. Mensen met glans. Het is de gunst van de Heer over ze. En door de gunst van God wordt je aanzien verhoogd. Nou, een heleboel mensen, als je op het woordje gunst gaat zoeken, ook in de Bijbel, dan kom je een heleboel teksten tegen waarin wordt gesproken over de gunst van de Heer over je leven. Maar in het Nieuwe Testament gaat het er vooral over dat je niet de gunst van mensen zoeken moet. Om in de gunst bij mensen te komen.
We hopen dat je hebt genoten van deel 1, de economie van het Koninkrijk. Volgende week staat deel 2 voor je klaar van deze boeiende serie.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.